Gemeente, ik maak u bekend dat de tot ouderling gekozen broeder Baan zijn benoeming heeft aangenomen. Dat er volgende week een extra collecte zal zijn voor de zending. En voor de meisjesvereniging deel ik mee dat er morgenavond geen meisjesvereniging zal zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119 en daarvan het 45ste vers. 119 vers 45. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Numeri, hoofdstuk 14, de versen 26 tot en met 39. Numeri 14, vers 26 tot en met 39. En na de schriftlezing zingen we Psalm 95, het zevende vers. 95, vers 7. Numeri 14, vers 26. Daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn, die tegen mij zijn murmurerende? Ik heb gehoord de murmureringen van de kinderen Israëls, waarmede zij tegen mij zijn murmurerende. Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, indien ik ulieden zo niet doe, gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt. Uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen, en al uw getelden, naar uw gehele getal van 20 jaren oud en daarboven, gij die tegen mij gemurmureerd hebt. Zo gij in dat land komt, over het welk ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. En uw kinderkens, waarvan gij zeidet, zij zullen ten roof worden, die zal ik daarin brengen, en die zullen bekennen dat land, het welk gij smadelijk verworpen hebt. Maar u aangaande, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen, en uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn 40 jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn. Naar het getal van de dagen in welke gij dat land verspied hebt, 40 dagen, elke dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, 40 jaren, en gij zult gewaar worden mijn afbreking. Ik, de Heere, heb gesproken. Zo ik dit aan deze ganse boze vergadering dergene die zich tegen mij verzameld hebben niet doe, zij zullen in deze woestijn teniet worden en zullen daar sterven. En de mannen die Mozes gezonden had om het land te verspieden, en wedergekomen zijnde de ganse vergadering tegen hem hadden doen murmureren, een kwaad gerucht over dat land voortbrengende, diezelfde mannen die een kwaad gerucht van dat land voortgebracht hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht des Heren. Maar Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, bleven levend van de mannen die heen gegaan waren om dat land te verspieden. En Mozes sprak deze woorden tot al de kinderen Israëls. Toen treurde het volk zeer. Voor de prediking van deze morgen vinden wij in het 26e hoofdstuk van het boek Numeri. de versen 63 tot en met 65. Numeri 26, de versen 63 tot en met 65. Dit zijn de getelden van Mozes en Eleazar de priester, die de kinderen Israëls telden in de vlakke velden van Moab aan de Jordaan van Jericho. En onder deze was niemand uit de getelden van Mozes en Aaron de priester, als zij de kinderen Israëls telden in de woestijn van Sinaï. Want de Heere had van die gezegd dat ze in de woestijn gewisselijk zouden sterven. En er was niemand van hen overgebleven dan Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. We willen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods onmisbare zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden dankzegging doen voor het gezin Valerius, waar gisteren een zoon geboren is. En we willen voorbeden doen voor zuster J. Sprong van de Lijsterbesweg, die morgen naar het ziekenhuis moet. Broeder Peekstok, die in het ziekenhuis is. En anderen die daar ook opgenomen zijn. En voor wie we vorige week al een bijzonder gebeden hebben. We willen ook dankzegging doen voor zuster Otte, die thuis mocht komen. Althans, ze is in de ziekenboeg van het rusthuis. En broeder D. Vroegendewij, die ook weer uit het ziekenhuis ontslagen is. Heren, wij mogen aan de morgen van deze uw dag ons eerst stellen voor uw heilig aangezicht. Gij weet dat wij in alle dingen afhankelijk zijn van u. En wij mogen, ja, wij moeten u dat belijden. En vanwege die diepe afhankelijkheid past het ons om ons ook steeds weer opnieuw en zeker ook in de samenkomsten der gemeente voor uw heilig aangezicht te stellen, om van u te bidden dat gij onze noden vervullen wilt. En onze noden zijn veel en ze zijn groot. Maar heren, alvorens wij om vervulling van onze nooddruft bidden, mogen wij uw naam ook erkennen voor de vele zegeningen. Want we zijn nog allen in de gelegenheid om hier naar uw huis te komen. En gij hebt ons in de week die voorbij gegaan is nog willen sparen in uw trouw en goedheid. Gij hebt ons allen nog in het heden der genade gelaten. En gij geeft ons, zoals we hier zijn, allen nog een redelijke mate van gezondheid en van welstand, zodat wij naar uw huis konden gaan. Er zijn er zoveel, heren, die niet meer in het land der levenden zijn en die door de dood zijn weggenomen en die in de afgelopen week de weg moesten gaan van alle vlees, de weg waar niemand van terugkeert. Ze zijn gegaan naar hun eindbestemming. En heren, wij mogen nog hier zijn, hier in het land der levenden, wat voor ons ook het heden der genade, de dag der zaligheid is. En heren, dat is bijzonder voor hen die onbekeerd zijn. Nog zo'n rijke zegen, dat gij hen nog hebt willen sparen en dat gij hun levensdagen nog hebt willen verlengen. Want heren, als we zouden moeten sterven in onze onbekeerde staat zonder met u verzoend te zijn, dan zal dat vreselijk wezen. Als we dan in onze schuld zonder bedekking voor uw rechterstoel moeten verschijnen, wat moeten we dan antwoorden op de vragen die gij stelt? Heren, dan kan ons niet anders wachten dan een eeuwig oordeel. En daarom, wij bidden van u, heren, dat gij het hen allen die u niet kennen en die nog voor eigen rekening leven, dat gij het hen allen op het hart wilt binden, dat het zo nodig is om u de Heere te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. Heere, gij hebt gespaard, gij hebt gezegend, gij hebt welgedaan en voor al die weldaden mogen wij uw grote en heilige naam erkennen. Bijzonder ook voor bijzondere zegeningen in het midden der gemeente geschonken, in dat gezin waar een baby geboren werd. Heere, gij hebt het alles welgemaakt, ook al was het noodzakelijk dat de geboorte in het ziekenhuis moest plaatsvinden, maar niettemin, gij hebt het ook daar nog alles welgemaakt. En de ouders mogen zich erin verheugen dat gij hen dit kind hebt willen toevertrouwen. Wij bidden u, wees met dit kind en laat het op mogen groeien in de vreze van uw naam. Ja, wilt gij uw genade erin verheerlijken. En geef ook aan de ouders wat ze nodig hebben, opdat zij hun taak ten aanzien van dit kind naar behoren in afhankelijkheid van u en door uw kracht mogen verrichten. Wilt gij uw zegen over dat hele gezin geven en uw naam daar verheerlijken. Heren, wij mogen u ook danken voor die leden der gemeente die enige tijd, de een langer dan de ander, in het ziekenhuis hebben verbleven en die daar nu konden worden ontslagen. U hebt nog aan hen willen denken en u hebt hen zover ook nog weer willen herstellen. Uw naam zij daarvoor erkend en geprezen. Wees gij verder met een ieder van hen en wilt gij ze voor uw rekening nemen naar lichaam en ziel. En als wij dan onze zieken gedenken, heren, dan is er voor ons ook tevens reden om te bidden, want er zijn er ook nu nog in het ziekenhuis en wij dragen hen aan u op. We bidden van u, heren, of gij hen gedenken wilt en of gij hen nabij wilt zijn in alle dingen. Laten toch de middelen gebruikt mogen worden, die gebruikt mogen worden, gezegend mogen zijn. En wilt gij er zelf uw zegen aan verbinden, opdat ze resultaat mogen hebben, maar wil bovenal geven dat de moeite en de tegenspoeden van dit leven hier op aarde hen eraan mogen herinneren en hen erbij mogen bepalen dat het nodig is om hier geen blijvende stad te hebben, maar de toekomende stad te zoeken. Ja, om te bedenken de dingen die boven zijn. Dat het zo nodig is, heren, om hier op aarde steeds maar weer opnieuw te weten en te beseffen dat we op reis zijn en dat onze bestemming elders ligt. En geef dat dan ook de tegenspoeden en nog aan mogen meewerken, dat we dat heil dat in de Heere Jezus is mogen leren begeren voor het eerst of bij vernieuwing, en geen rust kennen voordat we weten in hem geborgen te zijn. Maar heren, dat hebben we niet alleen nodig in dagen van ziekte. Dat hebben we ook nodig in onze gezonde dagen. Ja, misschien is het vaak wel zo dat in dagen van ziekte we vanwege de ziekten en vanwege de pijnen niet eens meer toekomen aan die geestelijke dingen. Doe ons dan inderdaad u de Heere zoeken in onze gezonde dagen, terwijl de krachten nog fris zijn. Wilt gij het ons leren, heren, om u nodig te hebben, ook als het lichaam geen bijzondere noden heeft. Maar wilt gij ons dan doen zien dat onze ziel in grote nood verkeert en dat we alleen door het bloed van de Heere Jezus gereinigd en gered kunnen worden. En zij die dat gezien hebben en die u hebben leren nodig krijgen, ja, die van uw genade hebben ontvangen, heren, bevestig gij hen in de keus van hun hart. Ja, bevestig gij hen in de genade en in het geloof dat gij hen geschonken hebt. En wilt gij hen meer en meer onderwijzen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. En wil tot dit alles ook de verkondiging van uw woord gebruiken, heren. In deze morgen mogen we weer samenkomen in uw huis om hier te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt vanuit uw woord en getuigenis. We zullen het horen, heren, hoe waar uw woord is. Dat uw woord vervuld wordt. Dat uw woord niet ledig tot u wederkeert. Maar dat uw woorden niet ter aarde vallen. Maar dat het altijd waar wordt wat gij gesproken hebt. Het zij dat het gesproken is als een belofte. Het zij dat het gesproken is als een bedreiging. Heren, wij bidden dan ook van u dat gij uw woord, dat ware woord, dat onfeilbare woord, op ons aller hart wilt binden. voor het eerst of bij vernieuwing, en dat u ons wilt leren om waarachtig te geloven in wat gij zegt. Wilt gij zo uw woord gebruiken om nog zondaren in ons midden te bekeren en om uw volk nog te vertroosten en te bemoedigen? Ja, wilt gij geven, Heere, dat uw woord dat naar uw eigen getuigenis is, een tweesnijdend scherp zwaard is, dat dat woord ook zijn werking mag doen in het midden onze gemeente, dat het mag doorgaan tot de verdeling van de overleggingen des harten, dat dat woord mag oordelen, Heere, onze diepste gedachten en onze diepste motieven. Ja, dat dat woord ons ter neer mag werpen. Dat dat woord ons aan onze ellende mag ontdekken. In onze schuld ons zal stellen. Dat dat woord ons onder het oordeel zal besluiten. Opdat wij onder de indruk van deze dingen u mogen gaan aanlopen als een waterstroom. Maar dat anderzijds datzelfde woord in het leven van alle die u vrezen dan ook zo'n bemoedigende kracht mag hebben, Heere, dat zij bij vernieuwing het oog op u mogen vestigen en hoop mogen hebben voor de toekomst, verwachting, ook te midden van alles wat hier op aarde teleurstelt. Zegen gij ons zo in ons samen zijn en wilt gij uw daden heerlijk maken. Heere, wij bidden u ook voor alles wat op uw zegen wacht, op deze dag voor de verkondiging van uw evangelie, niet alleen in ons midden, maar overal. Sterk uw knechten die gij tot dit werk roept, en geef gij hen door uw geest ook bekwaamheid en getrouwheid. Breid uw koninkrijk uit, Heere, en wilt gij op alle plaatsen waar uw volk vergadert zelf ook aanwezig zijn en uw belofte vervullen. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, laat uw naam heerlijk mogen zijn in het midden van deze wereld. Het is waar, zien we rondom ons, dan zien we de werken der duisternis. Dan zien we de krachten van het koninkrijk van de vorst der duisternis zich openbaren. Zien we rondom ons, Heere, dan is er veel wat ons met zorg vervult. Zien we om ons heen, dan vragen we menigmaal, wat zal er nog alles gebeuren gaan? Maar, Heere, u hebt het in uw woord zelf gezegd, en uw woord is ook in dat opzicht de waarheid, dat gij over uw werk wakker zijt, en dat gij doen zult al wat u behaagt. Mijn raad zal bestaan, en ik zal al mijn welbehagen doen. Heere, laten we er ook in onze dagen wat van zien mogen. Ook hierin dat gij uw rijk voorspoedig wilt doen komen. En dat gij Christus doet regeren. Totdat al zijn vijanden gelegd zijn tot een voetbank van zijn voeten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 49 en daarvan het derde en het zevende vers. 49, vers 3 en vers 7. tekst voor vanmorgen is het slot van een hoofdstuk waarin ons een volkstelling beschreven wordt. En dat is de tweede volkstelling. In het boek Numeri lezen wij in het eerste hoofdstuk, dus direct in het begin al, de eerste volkstelling. En in het 26e hoofdstuk lezen wij de tweede. Eerste vond plaats toen Israël gelegerd was bij de berg Sinaï, kort na hun uittocht uit Egypte. De tweede vindt plaats 40 jaar later, als het volk is in de vlakke velden van Moab, vlakbij het beloofde land, als de jaren van de woestijnreis achter hen liggen en als ze op het punt staan de Jordaan over te trekken en hun intrek te nemen in het beloofde land. Tweemaal heeft Mozes dat volk geteld op bevel van de Heere. De eerste keer deed hij het samen met Aaron. De tweede keer deed hij het samen met de zoon van Aaron, Eleazar, want Aaron was er toen niet meer. En toen ze de eerste keer het volk telden, dat wil zeggen, die Israëlieten die in staat waren om ten strijde te trekken, de strijdbare mannen, toen kwamen ze op een totaal van 603.000 en nog iets meer, 603.000. Toen ze de tweede keer het volk telden, kwamen ze tot een totaal van 601.000. Bijna net zoveel, iets minder dus, de tweede keer dan de eerste keer, een 2000 mannen minder. En daar zit toch iets merkwaardigs in, want in Egypte, en toen waren ze in het diensthuis, toen waren ze in het land waarin ze verdrukt werden en waar ze slaven waren, in Egypte vermenigvuldigde het volk Israël zeer. En het groeide steeds maar weer. En nu in de woestijn, nu zijn ze een vrij volk, nu hebben ze geen last van verdrukkers meer, nu hoeven ze geen zware slavenarbeid te verrichten. Nu loopt het aantal achteruit. Het is dan wel niet veel de teruggang, maar er zit zeker geen groei meer in. Wat zit daarachter? Wel, de schrift laat ons weten dat er dit achter zit, dat de Heere toornig op hen is. En in die woestijntijd hebben ze zeker ook Gods zegeningen ontvangen, maar als volk lagen ze onder het oordeel. Jesaja heeft er dit van gezegd: zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En dat betrekt Jesaja op de woestijnreis. Ze hebben zijn geest smarten aangedaan. En toen heeft de Heere zijn oordelen gebracht. Als de telling plaatsgevonden heeft, ik bedoel nu de tweede telling, verricht door Mozes en Eleazar, dan blijkt het dat er onder de getelden niemand is die bij de eerste telling ook meegerekend werd. Op twee na. En die twee uitzonderingen worden ook in het woord van onze tekst weer met name genoemd. Jozua en Caleb. Maar al die anderen, al die 603.000 mannen, zijn in de loop van de jaren gestorven. Er heeft een geweldige verandering plaatsgevonden. Een geweldige verandering. Een verandering die we niet over het hoofd mogen zien. Want denk het u in. Een heel volk gestorven in de woestijn. En dat in een tijdsbestek van 40 jaar. Zo snel ging dat. Hoort u wat hier weer opnieuw bevestigd wordt? Hoort u welke waarheid hier weer opnieuw gepredikt wordt? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Er komt voor elk mens een dag waarop hij uit dit leven moet heen gaan. En dan wordt hij niet meer meegeteld. Dan staat zijn naam niet meer op de lijst van de levenden. dan is onze plaats leeg. Kijk naar Israël. Toen ze de eerste keer geteld werden, toen waren er duizenden. En als je naar die duizenden die bij de Sinaï aanwezig waren 40 jaar later gaat zoeken, dan zijn al die duizenden intussen omgekomen en hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. En daar is niemand overgeslagen. Niemand. Zelfs onder degene die de telling verrichten de eerste keer heeft de dood toegeslagen. Want Aaron is er ook niet meer. En verder is de dood gekomen in alle rijen en onder alle soorten van Israëlieten. Onder de armen van het volk werd niemand gespaard. Maar ook onder de rijken van het volk werd niemand overgeslagen. De stamvorsten, de leiders van de verschillende stammen in Israël, zij zijn ook omgekomen. De dood is tot alle mensen doorgegaan. En er is niemand die aan de grepen, aan de macht van de koning der verschrikking is kunnen ontkomen. Niemand kon zijn ziel in het leven behouden. Hoe aanzienlijk ze mochten zijn, hoe vereerd ze ook zijn geweest onder het volk, hoe in tel ze ook waren tijdens hun gezonde dagen. Gezondheid bracht geen bescherming, eer bracht geen bescherming, rijkdom bracht geen beveiliging. Niemand kon zich aan de komst van de dood en aan het werk van de dood onttrekken. Ja, maar zegt u, dat was hier een bijzondere straf. En dat is waar. Dat is waar. Hier is een bijzonder oordeel van de Heere. En ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar zelfs al zou het hier niet een bijzondere straf geweest zijn, dan nog waren al die Joden sterfelijke mensen. Want het oordeel is niet pas begonnen in de woestijn, namelijk: gij zult de dood sterven. Dat is al direct begonnen toen de mens zondaar werd. Toen hij uit het paradijs verdreven werd, toen droeg hij het doodvonnis met zich mee. En hij en zijn ganse nageslacht, Adam en Eva, onze eerste voorouders, maar ook al hun kinderen na hen, tot in de verste geslachten, zij zullen de dood sterven. En dan mag de dood wel eens uitgesteld worden, in die zin dat het leven verlengd wordt, dat het leven verlengd wordt zelfs tot in hoge ouderdom. De dood kan wel eens heel dichtbij lijken, de dood kan wel eens vlakbij zijn, in een ongeneeslijke ziekte of in een ernstig ongeluk of hoe dan ook, terwijl de Heere dan toch nog in zijn langmoedigheid spaart en de levenstijd uitlegt. Maar één keer komt de dood tot u en tot mij, zoals zij ook tot die 603.000 Israëlieten kwam. Eén keer komt de dood en die is niet af te kopen, hij is niet weg te bidden, hij is niet weg te denken, hij is op zekere dag in al zijn werkelijkheid aanwezig en hij staat voor ons. Onverwacht, terwijl we er helemaal niet op berekend zijn, of terwijl we hem hebben zien aankomen omdat hij zijn komst had aangekondigd in een ziekte die beslag op ons legde, maar er komt een dag dat u en ik de dood in de ogen moeten zien en dat die dood ons komt halen en dat hij ons meeneemt en onze plaats blijft leeg. En we worden niet meer meegeteld. Gemeente, beseffen we de ernst van deze boodschap die uit onze tekst tot ons komt? Het staat er uitdrukkelijk 2 maal. Er was niemand van hen overgebleven die de eerste keer meegerekend werd. Niemand was er overgebleven, behalve die 2 over wie we het straks ook nog zullen hebben. Beseffen we die ernst? Nu zijn we nog bij elkaar. En nu kun je zeggen, vormen we nog een gemeente. Maar wat zal de toekomst zijn? Er vallen plaatsen open. Er worden mensen weggenomen. Zij die nu nog met ons zijn, zijn er straks niet meer. En misschien gaan we zelf wel voorop. Bent u bereid? Want dat is de vraag natuurlijk die hier direct aan verbonden is. Als dit de werkelijkheid is, als Israël dat als een werkelijkheid ondervond in de woestijn, en als dat de werkelijkheid is ook voor ons, dat we sterven gaan, dan komt de vraag daaraan verbonden, zijn we bereid? Kunnen we sterven? Kunnen we sterven? Kunnen we God ontmoeten? Want dat is toch sterven? Kunnen we voor hem verschijnen zonder verschrikken? Kunnen we de rechter tegemoet gaan? Dat kan alleen, u weet dat wel, dat kan alleen als dat bloed van Christus onze zonden wegneemt en onze schuld voor God bedekt. Maar als we daar voor eigen rekening moeten komen, als we moeten sterven zoals we geboren zijn, zonder verzoening te hebben gevonden in het bloed van Christus. Als we moeten sterven als zondaren, zonder dat we het werk van Gods geest in ons binnenste hebben leren kennen. Als we moeten sterven zoals we geboren zijn, dan kunnen we niet sterven. En toch moet het. Toch moet het, als de dood komt, dan vraagt de dood niet of we kunnen sterven, en als we dan nee zeggen, dat hij dan ons dan nog voorlopig met rust laat. Nee, als de dood komt en als het onze tijd is, of we kunnen sterven of niet kunnen sterven, we moeten sterven. We moeten heen gaan en we moeten voor God verschijnen. Als we nu de gemeente tellen, dan worden wij allemaal nog meegerekend als leden, als doopleden, als meelevende leden. Maar als over 10 jaar de gemeente geteld zou worden, wie van ons zijn er dan niet meer bij? En waar zijn we dan? Als we niet meer meegeteld worden hier op aarde, waar zijn we dan? In het graf. Ja, maar waar is onze ziel? Welke bestemming zijn we dan aangekomen? Is dat niet een ernstige vraag die direct al bij het lezen van het woord van onze tekst tot ons komt? Er is ook een andere kant aan het woord van onze tekst. Want wat laat deze tekst ons zien? Niet alleen maar dat er 603.000 omgekomen zijn, maar dat de Heere in zijn goedheid en in zijn trouw en in zijn ontferming er ook weer 601.000 in hun plaats heeft gezet. Het volk is gestorven. En toch is er nog een volk. Want de jongeren mochten de plaats van de ouderen innemen. De Heere heeft het volk niet vernietigd, hij heeft het niet verdelgd, hij heeft ze niet in de woestijn laten omkomen zonder dat hij anderen in hun plaats heeft gezet. Nee, er kwamen anderen die bij de tweede telling meegerekend werden. Ze waren allemaal nieuw. Ze waren allemaal of onder de 20 toen ze uit Egypte trokken, of ze zijn in de woestijn geboren. Maar in ieder geval, ze waren er bij die eerste telling niet bij. Maar nu zijn ze er wel. En dat tekent ons dat de Heere in de toorn aan zijn ontferming heeft willen denken. En hoewel hij een heel volk verdelgd heeft in de woestijn, is er toch nog een nieuw volk opgestaan dat de plaats van het oude volk mag innemen. En er is veel veranderd. Veel veranderd. Maar er zijn toch ook, ondanks alle veranderingen, dingen hetzelfde gebleven. Dat eerste volk dat er nu niet meer is, dat was eens gegroepeerd, gelegerd rondom de tabernakel. dat mocht één keer horen de woorden van Gods wet en Gods inzettingen. Dat volk mocht het vernemen dat de Heere genadig en barmhartig is. Dat volk mocht delen in de dienst der verzoening. Ze mochten met hun zonden naar het heiligdom gaan. Ze mochten horen hoe de Heere in ontferming over zondaren bewogen is. En diezelfde boodschap mag ook aan dit andere volk gepredikt worden. Die tabernakel is er nog. En dat altaar is er nog. En die voorschriften zijn er nog. En die wet is er nog. Dat volk is verdwenen. Maar God is dezelfde gebleven. Ze zijn gevallen in de woestijn. Maar de Heere is onveranderlijk in zijn trouw en in zijn genade. En nog biedt hij heil aan. En nog laat hij de priesters hun werk verrichten. En nog is daar de mogelijkheid om vrede te vinden met God door het bloed van het offer. Nog is God de getrouwe. En zo spreekt aan de ene kant dit woord van onze tekst van de diepe ernst van onze sterfelijkheid. Wij moeten sterven. Aan de andere kant spreekt dit woord tegelijk ook van de ontferming Gods dat hij in de plaats van die ouderen de jongeren heeft gesteld. En dat hij onveranderlijk is gebleven in de prediking van het evangelie. En in de aanbieding van zijn genade. En zo mag Israël er nog zijn. En zo mag de kerk ook in zijn uitwendige vorm er steeds blijven. Ook al zijn er geslachten die heen gaan. God wil ook de volgende geslachten nog in zijn kerk een plaats geven. God geeft aan Israël voortbestaan. En ook na al de geslachten die van de kerk des Heren al weggegaan, al gestorven zijn, is er vandaag in onze tijd toch ook nog een kerk. En er zijn er toch ook vandaag nog die onder de prediking van het evangelie mogen komen. En dat bewijst dat de Heren voortgaat met zijn arbeid. Al ben ik me bewust dat waar ik het nu over heb een zaak is die alleen de buitenkant raakt. Op wat het hart betreft, dat is nog wat anders. Daar is een volk gebleven, maar dat wil niet zeggen dat dat volk dat er nu is, een volk is van vernieuwde, van wedergeboren mensen allemaal. En als er een kerk is in de uiterlijke zin, dan wil dat niet zeggen dat er inderdaad ook allemaal en alleen maar wedergeborenen in die kerk zitten. Het kan ook nog best wezen, en dat zien we in geschiedenis ook, dat er nog velen zijn die alleen maar uiterlijk bij het volk horen, maar wier hart niet recht is met God. Dat er velen zijn die in wezen niet anders zijn dan hun vaderen, die vanwege hun ongeloof niet konden ingaan in het land der belofte. En zo kunnen er ook velen zijn in ons midden en in elke kerk die wel uiterlijk lid zijn en meegeteld worden, maar wier hart niet recht is voor God en wier namen niet staan in het boek des levens. En daarom, de vraag wordt alweer een persoonlijke vraag. Hebben wij ook geleerd dat het nodig is om de Heere van harte te dienen? En om niet alleen uiterlijk, maar ook met het hart de Heere toe te behoren? Hebben wij geleerd dat wij de Heere persoonlijk moeten kennen, zoals Jozua en Caleb de Heere persoonlijk kenden, en zoals zij de Heere persoonlijk geloofden? O, het is een zegen dat de Heere een ander volk in de plaats van dat oude volk gesteld heeft, en dat Israël er nog mag zijn. En het is een zegen, ook als onze kinderen in de wegen des Heren mogen wandelen en de middelen mogen gebruiken en inderdaad bij het woord des Heren begeren te blijven en onder dat woord van de Heren begeren op te gaan. En als de opvoeding ook in dat opzicht vrucht mag dragen, dat we onze kinderen ook nadat ze volwassen zijn geworden zien opgaan naar Gods huis om daar onder zijn woord te verkeren. Het is een zegen als dat gebeurt. En het is een droefheid en een smart, zou ik zeggen, voor die ouders die hun kinderen de weg van de wereld op zien gaan. En die in het leven van hun kinderen en kleinkinderen het moeten meemaken dat zij de Heere de rug toekeren. Dat is een smart, dat is een verdriet. En dat verdriet, dat moet hen maar veel tot de troon der genade uitdrijven. Om van de Heere te begeren dat Hij doet wat geen mens kan doen. En wat hun woorden ook niet kunnen bereiken. Hij, God, is in staat om het hart nog te bereiken en het hart te veranderen. Maar al is het een zegen als wij onze kinderen uiterlijk in de wegen des Heren zien wandelen. Een grotere zegen. En jongens en meisjes, laat ik dat speciaal ook tot jullie mogen zeggen. Een grotere zegen dan alleen maar uiterlijk naar de kerk gaan en de Bijbel lezen is als je persoonlijk de Heere mag vrezen. En als je in de weg van de persoonlijke vrezen des Heeren inderdaad ook de Heere mag kennen. En niet alleen bij de kerk, maar ook bij Gods volk mag horen. Bij dat volk dat eeuwig toekomst heeft. Als zo de jongeren de plaats van de ouderen mogen innemen. Niet alleen hun plaats in de kerk innemen, maar ook hun plaats aan de troon der genade in mogen nemen. In persoonlijk gebed en worsteling. Ook hun plaats in de rij der gelovigen mogen innemen. Ook hun plaats in de rij van de kinderen Gods mogen innemen. Dat is de rijkste zegen die aan een kerk geschonken kan worden. Dat is de rijkste zegen die in een gezin geschonken kan worden. Als de kinderen mogen gaan behoren bij degene die God vrezen. En die zo ook in het voetspoor van degene die voor hen gegaan zijn mochten treden. Een andere gedachte die wij uit onze tekst op ons aanzien komen is dit. En ik heb u dat al even genoemd. Er was een bijzondere aanleiding voor datgene wat er in de woestijn gebeurde, nietwaar? Een bijzondere aanleiding. Wat hier gebeurde. En dat er nu van al diegenen die uit Egypte gegaan waren, niemand meer overgebleven was. Dat was te danken aan hun zonden. En aan het oordeel Gods over die zonden. De tekst zegt dat ook in vers 65, want de Heere had van die gezegd dat ze in de woestijn gewisselijk zouden sterven. Waarom? We hebben dat gelezen in het 14e hoofdstuk van Numeri. We hebben het gezongen ook in de 95e psalm. Ze hadden God getergd met hun ongeloof. Ze hadden Gods woorden in twijfel getrokken. En toen heeft de Heere in zijn toorn gezworen, indien ze in dat land zullen ingaan. Toen mochten ze er niet in. In dat land wat ze versmaad hadden, zegt God. In dat land wat ze in ongeloof verworpen hadden. De grenzen van dat land gingen dicht. En heel dat geslacht zou buiten blijven. God had het gezegd. Hij had het gezworen in zijn toorn. Ze zouden in de woestijn sterven. En dat woord is vervuld. God vervult altijd zijn woord. Ook zijn dreigementen. Ook de woorden waarin de Heere zijn oordelen aankondigt. Ook de woorden die zo geladen zijn met de ernst van het gericht. 603.000 en meer waren er. En God heeft ze allemaal gevonden. Er was er niet één die zich voor God kon verschuilen. En niet één die zich voor de dood kon verbergen. Niemand van al diegenen op wie hij toornig geweest is, kon aan zijn wraak ontkomen. Duurde voor de een lang voordat de dood kwam. In zijn langmoedigheid heeft God er nog velen een aantal jaren gegeven. Voor de ander kwam de dood spoedig. Maar na 40 jaren is de dood tot allen gekomen. God heeft bij de een lang gewacht. De straf kwam toch. De straf kwam toch. Er waren er die sterk waren op het moment waarop God dit woord sprak. In de kracht van hun leven. En die niets vreesden. Die gezond waren en die sterk waren. En die, je zou zeggen naar de mens gesproken, voorlopig nog niet zouden sterven. En toch ook zij, ze zijn gegaan. De weg van alle vlees. En hun lichamen zijn ook begraven in het zand van de woestijn. Hun kracht bezweek. Hun sterkte verging. En het resultaat? Er is niemand overgebleven. Gemeente, zullen we dat bedenken, dat het woord van de Heere altijd waar wordt. Ook als de Heere iets bedreigt. Ook zijn oordeelswoord. Ook dat woord dat de Heere zegt, dat de Heere spreekt in het Nieuwe Testament in de 2e Korinthebrief. Wij moeten allen geopenbaard worden. We moeten allen voor de rechter verschijnen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Oh, dat lijkt nog zo ver weg. Dat kan best ver weg lijken. Maar het woord is waar. En we zullen het meemaken dat het waar is. Niet alleen dat wij de dood in de ogen zullen zien zullen. Maar ook dat we die rechter in de ogen zien zullen. Het is waar. Of ik het geloof of niet geloof. Maar het komt straks uit. Zoals het voor al die Israëlieten uitgekomen is. Er zijn er misschien wel geweest onder Israël. En dat zou heel best verklaarbaar zijn, ook vanuit de natuurlijke mens, die toen ze dat woord hoorden geschrokken waren. Dat staat er ook, dat was het laatste wat we bij de schriftlezing lazen, en het volk treurde zeer. Maar toen die eerste indrukken en die eerste overweldiging wat voorbij was, en toen ze weer wat aan de situatie gewend waren, en toen het bleek dat het leven toch gewoon verder ging en dat ze nog net zo gezond waren als voor die tijd, toen is dat die gedachte wat verdwenen en toen hebben ze zichzelf gesterkt in de overtuiging, oh, het zal wel wat meevallen. En dat woord, nou ja goed, de Heere heeft het gezegd, maar het gebeurt toch maar niet. En zo hebben ze het ook uitgesteld en van zich afgeschoven, want dat doet de natuurlijke mens. Alles wat ernstig is, alles wat met de dood te maken heeft, alles wat met het oordeel te maken heeft, we horen het uit het woord, maar we schuiven het van ons af. En het is net alsof het helemaal nooit werkelijkheid zal worden. Maar ze hebben het ondervonden. Toen kwam de dood. En toen kwam dat woord. En het ging in vervulling. En zo gaat elk woord in vervulling. Zo gaat het straks ook waar worden. In uw leven. In mijn leven. Allemaal moeten we geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschiet is. Het zij goed, het zij kwaad. We maken het straks mee dat die rechter op zijn troon scheiding gaat maken. Tussen schapen en bokken. Dat woord is ook waar. We maken het mee en als we straks voor de rechter verschijnen zonder bedekking in het gericht, dan zullen we het horen uit zijn mond. En nu al laat hij het ons weten. Ga weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur. En daarom laten we het woord des Heren toch ernstig nemen. Gods woord, onze tekst, vertelt het ons hoe ernstig het is. En hoezeer het om geloof vraagt. En waarom kwam dat oordeel? Waarom heeft de Heere dat in zijn toorn gezworen, dat ze niet in zijn rust zouden ingaan? Waarom konden ze niet ingaan in het land der belofte? De Bijbel geeft er maar één antwoord op, vanwege hun ongeloof. Ze hebben het woord gehoord, maar het was met geloof niet gemengd. Het geloof ontbrak. En geloof is onvervangbaar. Als het geloof ontbreekt, dan baat het niet wat u hebt. Maar dan hebt u onvoldoende om Goden te behagen.
Dan kun je het woord gehoord hebben zoals ook zij. Dan kun je Mozes als leermeester gehad hebben zoals Israël. Dan kun je geleefd hebben bij een tabernakel. Dan kun je gezien hebben de altaren en de offers op het altaar. Dan kun je gehoord hebben de zegen die de priester in de naam van de Heere uitsprak. Dan kun je gegeten hebben van het paaslam. Dan kun je ontvangen hebben het teken van het verbond in de besnijdenis. Maar als het geloof er niet is, dan baten al die andere dingen niet, want die kunnen het geloof nooit vervangen. En toen het volk ongelovig van hart bleek, toen heeft de Heere zijn oordeel uitgesproken en voltrokken. En dat ze in de woestijn gevallen zijn, het is vanwege hun ongeloof. En dat er velen straks buiten blijven, buiten dat nieuwe Jeruzalem. Dat er velen straks gevonden worden die hun ogen opslaan in de pijn. Dat er velen zullen terechtkomen in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is om geen andere reden dan de reden van hun ongeloof. En er zullen erbij zijn die vele voorrechten hebben gehad, zoals Israël. Er zullen erbij zijn die veel konden vertellen over de Heere en over zijn dienst en over de voorrechten die aan de dienst van de Heere verbonden zijn. Maar het enige wat hun ontbrak was een waarachtig geloof. En daarom, gemeente, kort geleden heb ik het gezegd en ik zeg het nu weer. Het allesbeslissende is waarachtig geloof in de Heere en in zijn genade, in Christus en in zijn offer. Dat moet er zijn, want dat alleen maakt ons aangenaam in Gods ogen. Het geloof door hem geschonken en door de geest gewerkt en door de zondaar beoefend. En waar dat ontbreekt, en als het in uw leven ontbreekt, wees eerlijk met uzelf. Maar waar dat ontbreekt, daar is geen hoop en geen verwachting. Maar waar dat aanwezig is, waar de Heere dat gewerkt heeft en waar de Heere het onderhouden heeft en waar de Heere het versterkt heeft, ja, daar valt zegen. Daar gaat op een andere manier Gods woord in vervulling. En dat vinden wij ook in het woord van onze tekst. Want er waren er twee die wel overgebleven waren. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne. Eén uit de stam van Efraïm, de ander uit de stam van Juda. Twee van de 12 verspieders. De minderheid. En die minderheid was in groot gevaar op het moment waarop zij hun verslag uitbrachten. Want het volk sprak ervan deze getrouwe knechten des Heren te stenigen. Maar de Heere heeft gezien in welk vertrouwen zij hem vasthielden. En de Heere gaat zijn woord in hun leven ook vervullen. Toen hij sprak van de dood en het oordeel dat komen zou, toen heeft hij direct ook al gezegd, behalve Jozua en Caleb. Die hebben volhard mij na te volgen. Hen zal ik brengen in dat land. En als het volk sterft, alle 603.000, de een na de ander. De ene dag 50, op de andere dag 100, op de volgende dag misschien maar 1. En dan een dag van helemaal niemand. Maar toch, Jozua en Caleb zien ze allemaal sterven. Allemaal. En de dood komt niet tot hen. Ach, ik kan het niet bewijzen, maar ongetwijfeld zijn er ook in die 40 jaren in het leven van Jozua en Caleb momenten geweest waarin hun leven bedreigd werd. Het zij door een ziekte, het zij door andere omstandigheden. Zij hebben ook de geschiedenis van de kopers, van de slangen meegemaakt die het volk kwamen bijten. Ze hebben ook andere omstandigheden meegemaakt waarin oordelen en gerichten aan het volk werden voltrokken. En dan vielen er links en dan vielen er rechts van hen in hun familiekring, in hun vriendenkring. Maar tot hen kwam het niet. Al die jaren door is God gedachte geweest aan zijn woord. En nu zijn de 40 jaren voorbij en nu is het volk bijna op het punt om het land der belofte binnen te treden. En ze zijn er nog. Ze zijn oud geworden. Maar ze zijn er nog. Want God is een waarmaker van zijn woord. En hij die zijn bedreigingen vervult, hij vervult ook zijn beloften. En hij laat niet varen de werken zijner handen. Heeft de Heer iets beloofd? Hij zal het doen. Ondanks alles wat er tegenop kan komen. En ik kan het weer niet bewijzen, maar Jozua en Caleb zijn mensen geweest van gelijke beweging als wij. Ze zijn wel geloofshelden geweest. Op het moment waarop de Heere, waarop ze getrouw moesten zijn, waren ze getrouw. En ze stonden daar in de kracht des geloofs ook toen de anderen een ander getuigenis gaven. Ja, zelfs op het moment dat het volk ervan sprak om hen te stenigen, toen waren ze getrouw en toen werden ze gesterkt. En toen volharden ze de Heere na te volgen. Maar het zijn ook geen mensen die dat elke dag van het jaar konden doen. Het zijn ook geen mensen geweest die dat 40 jaar lang hebben volgehouden. Die 40 jaar lang op de hoogte des geloofs getreden zijn. Zij waren net als Paulus ook mensen die een andere wet in hun leden hebben gevonden. Zij waren ook mensen die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed waren. Zij waren het ook die van zichzelf moesten getuigen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Zij vallen er ook onder wat onze catechisme zegt. Dat de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid heeft. En daarom in die jaren dat ze in de woestijn waren, toen de anderen stierven, toen heeft twijfel ook wel eens hun hart besprongen. En toen hebben ze zichzelf ook wel eens meerdere malen zelfs voor God moeten verootmoedigen en het moeten erkennen, Heren, we hebben datzelfde oordeel verdiend, want in de grond van de zaak, in het diepst van ons hart, zijn we ook ongelovige schepselen. En zijn we ook mensen die uw woord in twijfel trekken en die u aan uw plaats kunnen laten? O zeker, deze twee waren geen uitzonderingen op de algemene regel die onder het volk des Heren geldt. Zij hadden ook dat boze hart nog met zich. En ze liepen, ze gingen ook nog hier op aarde in het lichaam der zonde en des doods. En daarom in die jaren waarin God steeds weer getrouw aan zijn gedacht, aan zijn woord gedacht heeft. In die jaren hebben Jozua en Caleb zich meerdere malen voor God moeten verootmoedigen. En het is hen meer en meer een wonder geworden. Niet alleen dat zij toen op dat moment kracht ontvingen om staande te blijven. Niet alleen dat de Heere hen toen een toezegging deed. Maar het is hen meer en meer een wonder geworden dat de Heere aan hen bleef gedenken. Dat hij de getrouwe gebleven is. Als ze steeds weer opnieuw begrafenissen moesten meemaken. Dan steeds weer opnieuw toch ook de ondervinding. God houdt getrouw zijn woord. En naarmate ze dan meer op zichzelf zagen. En meer in hun eigen hart aan boosheid en aan verkeerdheid en aan wantrouwen ontdekten. Is hen het een steeds groter wonder geworden. Dat de Heere dezelfde bleef. Maar zo staan ze hier als de toonbeelden van Gods gunst. En in zichzelf ook verwonderd over die trouw van de Heere. Ze staan hier. Als het volk opnieuw geteld wordt. En als hij de lijsten naast elkaar legt. Tot hun verwondering hebben ze het toen gezien. Dat de Heere in geen enkel opzicht iets van zijn woord heeft laten vallen. Dat hij het ene zowel als het andere waar gemaakt heeft. En gemeente, zo doet de Heere het nog in het leven van alle die hem vrezen. Van alle die hij met een waarachtig geloof begiftigd heeft. Van allen van wie gezegd mag worden, zoals het van Caleb geschreven staat, dat er een andere geest in hem was. Niet die opstandige, murmurerende geest van Israël, maar een geest van gewilligheid, een geest van gehoorzaamheid, een geest van vertrouwen. Nog anders gezegd, omdat de geest in hem was, de Heilige Geest. Wel nu, wat de Heere deed in het leven van deze mensen, dat doet hij in het leven van allen aan wie hij zijn geest schenkt. Allen die hij wederbaart, ze mogen zich bij tijden nog zo ongelukkig bevinden. Ze mogen zich bij tijden nog zo schuldig weten. En bij tijden nog zoveel reden hebben om zich te verootmoedigen. Bij tijden net als David ook reden hebben om te vrezen dat het toch nog op een zekere dag mis zou gaan. Al is er dan een belofte van de Heere geweest. Bij tijden zichzelf zo voor de Heere stellen dat ze zichzelf weer opnieuw moeten aanklagen. Maar wat de Heere begon, dat zal hij voleindigen. Wat de Heere heeft vastgegrepen, dat zal hij nooit laten varen. Waar de Heere zijn woord aan gegeven heeft, daar zal hij altijd aan gedachtig zijn. Dat is een bemoediging, een rijke vertroosting voor diegenen die het mogen weten dat God begonnen is. Dat de Heere naar hen omgezien heeft. Dat de Heere hen uit zijn woord zijn beloften gegeven heeft. Dat is een rijke bemoediging voor al diegenen die God in oprechtheid hebben leren zoeken en die een andere geest hebben ontvangen. Die de goede keus hebben mogen doen. Misschien wel onder veel bestrijding van buitenaf. Misschien wel de goede keus hebben mogen doen onder omstandigheden die voor het vlees niet gemakkelijk waren, zoals Jozua en Caleb. Maar die toch van harte hebben mogen kiezen de Heere te volgen en de Heere te dienen, omdat er liefde in hun hart voor de Heere en voor zijn dienst gekomen was. Die in oprechtheid mogen getuigen en beleiden: Heere, u begeer ik te dienen, u begeer ik te vrezen, uw woord begeer ik te geloven en te vertrouwen. Die zo van God genade hebben ontvangen en door die andere geest, door die Heilige Geest, nieuwe mensen geworden zijn. Ach, ze mogen het weten. En de Heere wil het ze bij tijden ook weer opnieuw doen geloven. Dat hij het werk zijner handen nooit zal laten varen. En dan kan het jaren duren. En dan kan er veel bestrijding zijn. Maar dan komt de tijd dat het woord van de Heere toch volop in vervulling gaat. Dan komt de tijd dat Jozua en Caleb het land mogen binnentrekken. En dat ze het mogen weten. Ja, in hun eigen leven ook mogen ondervinden en zien. God heeft getrouw zijn woord gehouden. En dat zal dan tot in alle eeuwigheid een oorzaak van verwondering zijn. Want ze hebben zichzelf zo menigmaal ontrouw bevonden. En zo gaat het woord des Heeren ook in de belofte vorm in vervulling. Gemeente, ik eindig met deze vraag: waar hoort u bij? Waar hoort u bij? Welk woord van de Heeren zal straks in uw leven in vervulling gaan? Welk woord van de Heeren? Het woord waarin hij het wee u uitspreekt vanwege ongeloof, vanwege allerhande zonde. Of het woord waarin hij het wel uitspreekt, waarin hij de zegen aankondigt, waarin hij de zaligheid in het vooruitzicht stelt, het woord waarin hij zichzelf geeft aan een schuldig hart. Welk woord gaat straks in vervulling? Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. 73, vers 14. Thank you.
Heere, wij mogen ons andermaal buigen voor uw troon. Voor uw troon, o God. Gij die de rechtvaardige zijt, maar die ook de waarachtige zijt, de betrouwbare. Uw woord is de waarheid. Uw woord zal doen wat u behaagt, Heere. Uw woord keert niet ledig terug. En wat ge gezegd hebt, dat zal geschieden. In de woestijn zijn ze gestorven, allemaal. Allen van wie gij gezegd had dat ze zouden sterven. En die twee van wie we gezegd had, van wie gij gezegd had dat ze zouden leven, ze leefden. O God, wij bidden u dat gij ons geloof in uw woord wilt geven. In uw oordeelswoord. In uw beloftewoord. Dat het oordeel en de aankondiging ervan ons mag doen vluchten tot uw onbehoud. En dat de belofte ons zal opwekken om het bij u alleen te zoeken en in u, o Heere Jezus Christus, alles te zoeken en te vinden. Heere, wij bidden u dat gij uw woord zegenen wilt. Dat gij het zegenen wilt tot bekering van sterfelijke mensen. Maar dat gij het ook zegenen wilt tot bemoediging van al degenen die u vrezen. Die misschien aangevochten worden, veel reden hebben om zich te verootmoedigen en zichzelf te beschuldigen. Misschien de vrees kennen dat het toch nog eens een keer verkeerd zal uitlopen. Maar Heere, waar gij uw hand op gelegd hebt, dat zal zeker zalig worden. Doe gij al uw kinderen, doe gij heel uw volk. Geloven in dat onfeilbare woord van u. Geef dat er een andere geest mag zijn. In ons allen, ja. Door het werk van uw Heilige Geest. Een geest om u de Heere na te volgen. En zo ook in dat heil dat in Christus is. Te mogen delen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde vers. 39 vers 3 en vers 5. Gaat ons in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.